Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 17, de eerste drie versen. Psalm 17, de eerste drie versen. en wel in het boek Openbaring en daarvan het 19e hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 19. En na deze hoorde ik als een grote stem en een grote schaar in de hemel zeggende: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn rechtvaardig, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En zij zeiden ten tweede male: Halleluja, en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare en als een stem veler wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden, en hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht. En uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard, en die op hetzelfde zat was genaamd Getrouw en Waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. En de heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en der gramschap des Almachtige Gods. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen, Heere der heren. En ik zag een engel staan in de zon. En hij riep met grote stem, zeggende tot alle vogelen die in het midden des hemels vlogen: Kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote Gods. Omdat gij eet het vlees der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en dergenen die daarop zitten en het vlees van alle vrije en dienstknechten, klein en groot. En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen en met hem hetzelfde de valse profeet die de teken in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. En deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zilver brandt. De overigen werden gedood met het zwaard degene die op het paard zat, het welk uit zijn mond ging en alle vogelen werden verzadigd met hun vlees. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt het Johannes laten optekenen. De toekomende dingen die staan te gebeuren en die in uw raad besloten zijn, die ook niet veranderd of afgewend kunnen worden. Want gij zegt, mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. Dat we dan daarvan in eerbied op onze knieën zouden zakken voor u in stof, gelijk ook de hemelingen doen. Hoewel in de hemel geen stof meer is, want daar zullen ze zich wel nederbuigen. Maar die vernedering die de strijdende kerk hier op deze aarde moet ondergaan, die is de triomferende kerk te boven. Al daar zal geen nacht zijn, want daar is het vol van de lof des Heren. En van het licht dat van uw aanzicht straalt, dat zal in de eeuwige heerlijkheid ten hoogste toppen stijgen. Als wij hier dan stralen van die zonne der gerechtigheid mogen ontvangen, wat zal dan de volle zon niet betekenen? Heren, gij mocht ons ook in deze uren onderwijzen, en niet zoals wij dat verstaan in vleeselijke zin, maar om u ermee te eer te geven. Zoals de bruid ook bidt in het hooglied om de noorderwind, om die uitbrandende noorderwind en om die bedekkende, vervullende zuiderwind. Omdat de vrucht voor de landman is. Omdat gij hebt gezegd, uw vrucht is in mij gevonden. O, dat dat toch zuiver mag zijn in ons aller leven. Om u de eer, de vruchten te gunnen. En ook met een hartelijke belijdenis daarvan getuigenis geven. Gelijk ook David doet in de psalmen. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. In psalm 8. O, vervul ons met die lof. Hoewel aan deze zijde van het graf er veel gestreden moet worden, er veel geleden moet worden, wil het einde vrede zijn, want gij zijt de vredevorst. En het begint niet met de oorlog, maar het begint met de vrede. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En onder die vredevlag wordt er oorlog gevoerd. Het is alles wonderlijk. Gaat het in zijn werk. We zien het, maar we doorgronden het niet. Omdat we dan die grote ruiter op het witte paard niet vooruit mogen en voor de voeten lopen, maar mochten volgen. Opdat wij van hem de oefeningen ontvangen die nodig zijn om die strijd wettig te strijden. Die geloofstrijd, ik heb de goede strijd wordt het genoemd, ik heb de goede strijd gestreden, zegt een apostel, en de loop beëindigd. Hoe zullen we ooit de loop eindigen zonder dat Christus ons begin is? Heren, gij mocht het ons door de Heilige Geest voor ogen stellen, maar ook in ons hart dragen en daar verzegelen. En zalig, wel gelukzalig zijn zij die uw getuigenissen onderhouden en die u van harte zoeken. Omdat gij met uw opzoekende zondagsliefde altijd de eerste bent. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, de broeders dichtbij en veraf. Gij weet waar ze wonen. Gij weet hun zitten en hun staan. Gij weet het van ieder mens. Maar wat een eeuwigheidsverschil. Of wij in Christus geborgen zijn, of wij nog buiten Christus zijn. O Heere, gij mocht uw koninkrijk nog uitbreiden. Want dat zal uw grote naam verheerlijken. Gij zijt volzalig in uzelf. Maar verheerlijk uw naam en kracht. Omdat we daarvan ook de vruchten mochten ontvangen. Want daarin verblijdt, gij beveelt het zelf, verblijdt u, o heilige apostelen, profeten. Ja, alle die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Dat wordt een blijde bruiloft. En een hemelse blijdschap zal op hun aangezichten zijn en in hun harten heersen. En het zal nooit meer worden weggenomen. Ach, dat we dan niet in die tijdelijke gedachten gaan blijven steken, maar dat we worden opgelost in uw gedachten, zoals het geloof het ziet en zoals het geloof het ervaart. Heere, gij mocht ook deze avond zelf spreken, want gij spreekt en het is er, gij biedt en het staat er, dat het alles in u vervuld is, de overwinning behaald, daar getuigt uw woord van en de toekomende dingen. En daarvan spreken de engelen alsof die reeds geschied zijn, omdat het zo vast in uw raad is besloten. Heere, mochten we er ook een zicht op hebben, dat geestelijke gezicht, op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, hoewel uw woonplaats in de derde hemel nooit vernieuwd zal worden, want die blijft eeuwig bestaan. Gij mocht al uw volk bedienen uit uw heiligdom. De weduwe en wezen gedenken, het ongeboren leven. Sta nog op, o hoogste rechter, in deze tijd van oordelen, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, vanmorgen gesproken over, niet over de val, ja, ze is gevallen, Babylon, die grote stad. Maar veel meer, de val betekent dan de totale vernietiging van dat Babylon. En Babylon is een breed begrip. Het is, betekent in de eerste plaats de zetel van de hoer van Rome, de zetel van de antichrist. Wordt de grote stad Babylon genoemd, maar het is ook breder te verstaan dat al de tentakels die daarmee verbonden zijn, ook verwoest zullen worden, waar ze zich ook bevinden. En dan kan een kind verstaan dat de democratie in onze dagen wordt aangewend voor de grootste goddeloosheid, voor de implementatie van de grootste goddeloosheid. Want men wil alles doen volgens het politiek correcte agenda. En dan worden de besluiten genomen, er wordt over gestemd en die stemming wordt achter de muren gemanipuleerd. En zo gaat het in zijn werk, want het staat ook allemaal in Gods woord beschreven. En dan die vervalsing, zo kan je Rome tekenen, waar ze de ware godsdienst met de afgoderij hebben vermengd. En in Rome is er geen ware godsdienst meer te vinden. Dat was al in de tijd van voor de reformatie. En daarom heeft God die kerk verworpen. Want Rome is een valse kerk en hun bijwijven eveneens. Al wie met Rome een verbond sluit, in of uitwendig, die zullen met Rome vergaan. En dat wordt niet alleen in Openbaring 18 getekend. Op Openbaring 14, 16, 17 wordt erover gesproken, want het boek Openbaringen, dat is eigenlijk niet in hoofdstukken in te delen. Nauwelijks de eerste paar hoofdstukken en dan beginnen die voorzeggingen van die plagen en de uitvoerende plagen. Ja, dat is één geheel. En de ondergang van Babylon, ook het Refo-Babylon zal ten ondergang. Want de Heere weet precies exact waar die troon des Satans is opgericht. Hij weet aller oogmerken. Dan kan geen mens iets voor God verborgen houden. Nee, het komt ook openbaar. Ook al die refo-doofpotten in onze dag. God maakt het open. God maakt alles open. Ja, en van Gods volk zal gezegd worden, daar zal uit de mond Gods klinken dat zij zijn eigendom zijn. En daar zal geen oordeel meer over worden uitgesproken in de laatste dag, omdat ze reeds in de vier schaar der conscientie zijn vrijgesproken van schuld en straf. En die zal God stellen aan zijn rechterhand en de bokken aan zijn linkerhand. En na deze, dus na de val van Rome, de val van Babylon, daar is nog wel wat van te zeggen, want we hebben natuurlijk niet al die teksten behandeld. Vroeger preekte de dominee veel uit één tekst en dan verloor men dikwijls het verband waarin het stond. Ik ben geen tekstenprediker, soms wel, omdat het dan zo duidelijk in zijn verband naar voren komt. Maar nogmaals, als hij deze stof overdenkt, dan is dat niet in hoofdstukken in te delen en je kan niet alle hoofdstukken tegelijk preken, maar ook niet alle verwijzingen noemen, want dat is wel zo met elkaar verbonden. Elke tekst heeft weer verwijzingsteksten, betreft geen onderzoek, maar de Heere moet je erin zetten en dat ligt des geestes verschaffen om te zien wat er in onze dagen wordt geïmplementeerd, wat hier beschreven staat. Dat gaat ook over de hongersnood of over de vernietiging van de wereldeconomie. We hebben er vanmorgen al iets van gezegd. En dan wordt er een hele lijst genoemd. En de kooplieden der aarde zullen over de ondergang en de vernietiging van het Babylon wenen. En rouw maken over haar omdat niemand hun waar meer koopt. Dus dat betekent niet alleen goud en zilver en kostelijk gesteente, parelen en fijn lijm, maar purper en scharlaak en al die kostbare stoffen, maar ook voeding, kaneel, reukwerk, welriekende zalf, wierook, wijn, olie, meelbloem, tarwe en de lastbeest en schapen en van paarden, van koetswagens en dan komt het en van lichamen en de zielen der mensen. Ja, dat trof me eigenlijk, want eigenlijk was dat een tekst van overdenking, hoewel ik dat niet kan preken geïsoleerd van het gehele hoofdstuk en ook niet van het volgende hoofdstuk, want nogmaals, dat is allemaal één geheel. Maar hier staat wel iets om nog even besteld te staan en van lichamen en de zielen der mensen. En er geschiedt niet bij toeval, ik las ook van de week nog een artikel, allemaal op de feiten gegrond, dat er in China 50.000 mensen per jaar worden vermoord om de organen ervan te collecten. En er wordt van elk mens minimaal 3 organen gecollect, liver, hart en kidneys. Dus er zijn 150.000 organen en als je weet wat voor een miljardenhandel dat is, dat wordt hier bedoeld. Want er wordt in lichamen gehandeld, er staat niet, er wordt in mensen gehandeld. Ook, dat verwijst er ook heen. En van lichamen, dan zeggen de kanttekenaren, dat is lichamen der levende tot slavenmakende. Ja, dat is maar een halve waarheid. Er wordt letterlijk in lichamen gehandeld, dus dat betekent ook de organen worden eruit gehaald en daar wordt een grote handel mee bedreven. En dat geschiedt niet alleen in China. Ik las dat artikel en ook de comments daaronder. En er was één commentator die zei, ja, Planned Parenthood is precies hetzelfde. En dat is ook zo, daar viel ik hard op bij. En ook de abortuspraktijken in alle westerse landen of in welk land dat ook geschiedt. Dat zijn allemaal offers aan de Satan. Dus daar ageert ook het refedom helemaal niet tegen, want ze zijn er gewoon voor. Als je natuurlijk promotie maakt voor die killer vaccins, en met name die killer vaccins, ook met name alle vaccinaties, want die killer vaccins zijn mRNA-spuit, dat heeft niks met vaccineren te maken, dat is een DNA-manipulerende spuit. En als je dan nagaat dat nou in de huidige vaccins, daar zitten babycells in verwerkt, van ongeboren baby's, vermoord met abortus, dan maak je promotie voor abortus als je die spuiten aanbeveelt. Als je sowieso een voorstander bent van vaccinatie, want die dominees die zijn allemaal zo stom als een ezel geworden. Ze doen helemaal geen onderzoek. En als je dan hoort uit de mond van Erfenkote, als je dat dan hoort dat niet vaccineren typisch Nederlands is, dan ben je nog stommer als een ezel. Maar ik ben van mening dat hij dat expres zegt, expres. Omdat hij in dienst staat van de duivel. Als je nou in Gods woord leest dat één zo'n zuurdeesem, één zo'n duivels zuurdeesem, die verzuurt het hele deeg, dan wordt heel die kerk daarmee vals. En je ziet die repeterende breuken, die sodomitische handreikingen, wat er allemaal op gevolgd is op dat verdrag met de PKN-AGAP. Want dat heb hij bewerkt. En al die dominees met hem. Ja, want ik heb een dominee horen zeggen, ja, maar daar hebben wij niet aan meegedaan. Ik zeg, ik ben lid van diezelfde kerk, maar je hebt het altijd over gemeenschappelijke schuld gehad. En nou heb hij het ineens gedaan. Nee, dan zegt Abigail, mijne is de misdaad. Ze weten niet eens wat het is. Mijne is de misdaad. En dat betekent niet dat ze verder de mond houdt. Want ze valt aan de kant van de Heere Gods. En dan moet ze ook haar eigen man als een beeldbeeld als man tentoonstellen. Dus van koetswagens en van lichamen, dat is natuurlijk ook die donorhandel in de westerse wereld. Want dan word je gewoon vermoord op die tafel en de dominees die spreken daar geen enkele censuur over uit. Hoe goddeloos is het allemaal niet geworden. Maar de Heere gaat dat allemaal vernietigen. Staat hier allemaal letterlijk beschreven. En we hebben het u gepredikt vanuit de profeten dat de Heere dat ook gedaan heeft met het Babylon van de Chaldeeën, van Assyrië. Dat is ook helemaal van de kaart geveegd door de Mede en de Perzen. En ook met een lijn doorgetrokken naar het heden. Want het betreft dezelfde zaak, of het nou honderden jaren geleden is. Het is allemaal doorgaande profetische vervulling, ook wat dit hoofdstuk betreft. En van lichamen en de zielen der mensen, dus van de schepselen gods, daar wordt een handel van. En dat is natuurlijk al zo oud als de wereld is. Goed verstaan, slavenhandel is in ieder geval zo oud als de wereld is, na de val. Maar er wordt ook hier gesproken van lichamen en de zielen der mensen. En dan moet je goed verstaan dat in die netwerken, die pedofiele netwerken, er worden natuurlijk ook honderden en duizenden kinderen vermoord. Dat wil je niet weten, dat wil je niet weten. Als ik dat boek moet openen, dat is ongelooflijk. En dat die hele reformpriesterschaar houdt hun mond over de roepende zonde van kerk, land en volk. Nog weer een bewijs dat het geen knechten van God zijn. Met al hun vrome praat niet, met al hun bekeringsverhalen niet. Ik geloof daar absoluut op grond van Gods woord niks meer van. Nou, dat kan niet bestaan. Hoe heb Van der Groet daar niet op gehamerd? Dat als dominees niet meer ageren tegen de roepende zonde, dat is een erger oordeel als wat je maar kan bedenken. Dat is een erger oordeel als de pest. Laat me dus een voorbeeld noemen. Veel erger. Want dan wordt de waarheid en ongerechtigheid hem ondergehouden. En dat is een trend geworden in onze dagen. Want men zit in over eigen hachie. Dat heb je weer duidelijk kunnen lezen in die vrijspraak van Kort. Ja, nou, ik gunt hem die vrijspraak. Maar dat is geen koninklijke weg, heb hij bewandeld. En dan is al de dingen die geschied zijn, repeterende zonde. Ja. En zijn oog zal verduisterd zijn. En zo is zijn taal, omdat hij alles in bedekte termen heeft opgeschreven, die brief aan de gemeente van Krimpen. Daarom is hij niet veroordeeld. Had hij het bijbels radicaal gedaan, was hij veroordeeld geworden. Dat weet ik wel heel zeker. Maar daarom drukken ze zich zo vacuüm verpakt uit. Als ze dan nog wat zeggen. En ze doen de naam des Heren lastig. Nou, wat het hoofdstuk 19 betreft. En dan staan ze achter de zaken naar deze, dus na de val van Babylon. Naar deze hoorde ik als een grote stem, een grote schaar in de hemel zeggende, want de hemelingen kunnen zich met name daarover verblijden, over de val van de antichrist. Omdat de hemelingen geen vleeselijke oogmerken daarbij meer hebben. Zich niet vleeselijk daarop beroemen of vleeselijke sensatie daarover beoefenen. Nou, daarom staat er ook. Bedrijf vreugde over haar in vers 20 van het vorige hoofdstuk. Gij hemel en gij heilige apostelen en gij profeten, dat zijn de hemelingen. Want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Kijk, in het algemeen is het zo dat je eigenlijk nooit mag verblijden over de val van je vijand. Nee, maar als het over de ere Gods loopt, wel. Als het over de ere Gods loopt, wel. David bidt ook zo vaak om de ondergang van Gods vijanden. Want dat zijn ook zijn vijanden. Ik heb geen andere vijanden als de vijanden van Christus. En dan wordt er ook alles gezegd wat er in onze dagen plaatsvindt. De economie wordt verwoest, expres. De hongersnood wordt expres gecreëerd. Want er zijn al 30, 40 voedselfabrieken in brand gezet. Dat is allemaal vals vlak hoor. Allemaal vals vlak. En de oogstvelden worden in brand gestoken, heb ik ook gelezen. De boeren krijgen boetes als ze een goede oogst produceren. En ze krijgen bribe money als ze het allemaal aan de vernietiging overleven. Want zo zit het in onze dagen in elkaar. En dan zeggen ze, ja, er zit 20 miljoen ton graan in Oekraïne opgeslagen. En dat ze schuld van Rusland, dat niet los kunt komen, dat niet geëxporteerd. Het zijn allemaal verzinsels. Allemaal verzinsels. En ze doen net of Oekraïne de graanschuur is van de wereld. Dat is het helemaal niet. Zal wel graan produceren, misschien nog veel ook. Maar dat kan nooit met bijvoorbeeld Canada en de VS evenaren. Wat zijn hier wel niet voor graanvelden? Miljoenen hectare, hou op. Wat die beiden natuurlijk allemaal overhoop hadden. Ik heb er vanmorgen ook al iets over gezegd. En dat is allemaal natuurlijk bij decreet van de elite. dat hij ook die babyvoeding, die babymelkpoeder, om het zo maar eens te zeggen, nou, er is zo'n tekort aan. En er was ook nog weer een artikel dat beide die melkpoeder aan al die valse immigranten die uit het zuiden de VS binnendringen, daar wordt het aan geleverd. Daar wordt het aan geleverd. En de Amerikaanse moeders die zitten zonder. Het zijn gewoon moordplannen. Het is gewoon een genocide. Wat je er ook voor aanwendt, er is in China destijds ook zo'n schandaal geweest. Was alle babypoeder vergiftigd. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? Dat gij hem om Heere gunsten wilt bewijzen. Ja, we hebben het overdacht op het uur van de katalysatie vanuit Psalm 8. Ja, er komt het openbaar, er komt het openbaar. En omdat dat decades is nagelaten om het woord van God in het heden te zetten, want het is niet zo moeilijk om te preken in het verleden. Dat is allemaal gebeurd, oh ja, en daar val ik bij in slaap. De Heer Jezus zegt dat uw woorden met zout besprengd zijn. Dat kun je niet maken, maar de Heer zal het doen om zijn knechten wil. Most in een bosdruiven, daar heb je het zout. Worden met zout besprengd, want anders wordt het smakeloos. En iets wat smakeloos is, wordt niet gegeten. Maar Gods woord is met zout besprengd. En het staat ook zodanig geschreven dat er geen tweeërlei uitleg aan gegeven kan worden, als je het mag verstaan, naar de maaltijd des geloofs. Er zijn natuurlijk boeken, valse boeken, zat over geschreven over de visioenen in openbaringen die Johannes ontvangen heeft bij God vandaan. En dat krijgt allemaal een vleeselijke toepassing. Ja, nou, dat is er genoeg voor handen. Maar het blijft waar dat de 10 plagen van Egypte, die staan als 7 plagen in openbaringen geopenbaard, maar die zijn in kracht en in wijdte en breedte en diepte nog veel erger, eigenlijk niet te vergelijken met de 10 plagen van Egypte. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, waar ook heel het refeldom door verdorven is geworden, omdat ze die antichrist een zitting hebben gegeven in die kerken. Maar de Heer gaat het bloed zijn de dienaren wreken, dat is ook het gebed in de hemel. Wanneer zult gij ons bloed wreken dat op de aarde is gevloeid? En dan staat de Heer een keer op, hè? Dan staat de Heer een keer op zijn tijd. Als al de spotters zeggen, wat blijft dan de dag voor zijn toekomst? Het is al zoveel keer gezegd, ik heb het ook om mensen horen zeggen. En die doen dan alsof God niet bestaat. Maar ook als de Heer de wederkomst van Christus uitblijft, er zullen nog oordelen aan vooraf gaan. En zodanige oordelen dat de mensheid God zal lasteren, staat ook beschreven in Gods woord. Maar de Heer komt een keer met zijn goddelijke wraak. En nou worden de oordelen uitgestort, die zet daar het leven al middenin. De afval is gekomen waarvan Paulus gesproken heeft. En er komen vreselijke oordelen die er nog nooit geweest zijn, zulke oordelen. Ja, je bloed zou bevriezen, maar Petrus zegt, doe nou niet net alsof u iets vreemds overkomen. Want het staat allemaal beschreven, de Heer Jezus zegt zo tegen zijn discipelen, ik heb het u gezegd. En dan moet je wel achterop slaan, want anders dan zou je het overrompelen. Alleen het geloof blijft bedaard. De gelovigen niet altijd, maar het geloof blijft bedaard. Want die vrede met God die alle verstand te boven gaat, die zal dan ook in die tijd van oordelen de boventoon vieren. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en baden God die op de troon zat, want dat is het hemelwerk, voor de verheerlijkte schepselen om voor God neder te vallen en te aanbidden. En als je dat aan deze zijde van het graf niet geleerd hebt, ja, dan zou je het in de hemel ook nooit doen, want dan zal de hemel een hel voor je zijn. En die daar op de troon zat, zeggende amen, halleluja. Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, gij die hem vreest, beide kleine groot. Dus, kleine grote, maar er zijn kleine in het koninkrijk Gods, er zijn grote in het koninkrijk Gods. Zuigelingen, jongelingen en vaders in de genade. En die gaan eenparig God groot maken. Ja, dat is ook het doel van de herschepping. Om zeer lof te vertellen. En we hebben het overdag gehad, de gezanten uit Psalm 8, waarin David de lof des Heren tentoonspreidt. Want het is niet om zijn koningschap begonnen. Hij heeft vele messiaanse psalmen gedicht, waar ook de voorzangers niet een steentje aan bijdragen, maar die begeleiden Godzalig gezang. Waarin De lof des Heren werd bezongen. Het is een loflied, een danklied, een smeekbede, alles tegelijk. Alles tegelijk. Ja, dat komt al openbaar in vers 4 en de 24 ouderlingen. En de vier dieren vielen neder en een bade God die op de troon zat. Dat is geen geïsoleerd aanbidden. Je kan het geen voorbeden noemen, maar je kan toch duidelijk lezen dat de triomferende kerk wel gebeden opvoert voor God in zijn troon, die dan gereinigd worden, op het reukwerk en op het altaar gelegd, opdat de Heere daar de verhoring aan zal schenken. En ik hoorde als een stem in een grote schaar en als een stem veler water, als een stem van een sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ja, die bereiding van de bruid van Christus, dat is ook Gods werk. Want de Heer gaat zijn bruid versieren met de mantel van de gerechtigheid van Christus. Dat is ook het bruiloftskleed. Dat is niks anders dan de mantel der gerechtigheid van Christus. Als die ene man gelijkeniswijze gezegd wordt in de hemel te komen zonder bruiloftskleed. Dat betekent gewoon dat hij nog kwam in de staat van de oude mens onder de wet. Maak er niks anders van. Dat geldt ook voor het fijne lijnwaad, want dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat is ook de gerechtigheid van Christus, niks anders. Het is alles met Christus bedekt. Welzalig hij die in zonde zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En daar spreekt David van vanuit de bevindende zaken. Als je zonden zijn vergeven, dan draag je het kleed van de nieuwe mens. En de nieuwe mens is Christus. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En ze worden allemaal apart gerechtvaardigd. Ze worden niet collectief gerechtvaardigd. De rechtvaardigmaking is particulier. Het is een particuliere verzoening. En daarom staat er geschreven: in het meervoud zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. In het meervoud, hoewel het fijne lijnwaad enkelvoud staat, want er is maar één fijn lijnwaad van de gerechtigheid van Christus. En dan worden die zalen gesproken die geroepen zijn, en dat betekent van eeuwigheid uitverkoren, want alle worden geroepen. Maar die geroepen zijn, ook al leven ze nog in de zonde, dat geldt van al Gods uitverkoren volk, die zijn geroepen tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En de Heere zal ze ook in de tijd toebrengen tot de gemeente die zalig moet worden. Daar zal God voor zorgen, daar staat Christus voor in. Daar is Christus borg voor geworden. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijn de tijd voor de goddelozen gestorven. Zie je nou dat eeuwige raadsplan Gods, en dat God de Heilige Geest onfeilbaar gaat vervullen in en door Christus. Er zal geen klauw achterblijven. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Er is ook natuurlijk aan de zijde van de bruid, vindt er een bereiding plaats. Omdat dat in die vernieuwde wil ligt verklaard. Heere, trek mij, zo zal ik u nalopen. Ze begeren alles van de Heere te ontvangen om zich waardig te bereiden. Om die koninklijke weg te bewandelen. En als je dat nou in onze dagen, de wegen die voorgesteld worden, daarmee vergelijkt. Het is niet meer de koninklijke weg. Het is allemaal kerkpolitiek. En dat is echt van God vervloekt. Ik kan het niet anders zeggen. Ik kan het geen andere bewoordingen geven. Kerkpolitiek is net zo vervloekt als maatschappelijke politiek. Dat is alles leugen en bedrog. Er zitten allemaal duivelse oogmerken achter. En dan willen ze het zo laten klinken. En als je het goed opluistert, doet het alles aan het woord toe en af. Maar dat is niet meer het woord preken. Want de Heer zal, al zou je erin geschreven staan, in het boek des levens zou je eruit geschrapt worden. Als je aan het woord toe doet en afdoet, dan zou je ontvangen alle plagen die in dit boek beschreven staan. En zeggen dan al Gods geroepen knechten allemaal waarde woorden in een weegschaal gewogen. Nou, zo hoort de Heer het aan. Zo hoort de Heer het aan. Het is door de Heilige Geest of het is niet door de Heilige Geest. Het is geest of vlees. Het is net als de twee wegen. Er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpen koos voor zich de brede, Rutte smalle, God de Heer. Er zijn geen andere wegen. Er is geen derde weg. En zo is het ook met de ware prediking. Het blijft de dwaasheid, de prediking. Maar de Heer beliefde door te werken zijn koninkrijk uit te breiden, omdat het zijn instelling is. Schrijf, Johannes moest het opschrijven, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En daar zie je zitten, zie je de arme Lazarus in de schoot van Abraham. En al Gods arme volk zit in de schoot van Abraham, want die schoot is zo groot dat er wel miljoenen zielen in kunnen zitten. Ja. Wij hebben een voorstellingsvermogen naar ons vleeselijke inzicht, maar zo zit het hemelleven niet in elkaar. Die Erwin Koten die vroeg ze mij aan af, zullen de bankjes staan in de hemel? Als je er zo over gaat spreken, dan kom je er niet toe. Dat kan ik je wel vertellen, want Gods volk krijgt wel een indruk van de hemel. En meer als een indruk. Ja. Paulus werd opgetrokken tot in de derde hemel. En als de Heer zegt, zie ik maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan betreft dat niet de derde hemel, dan betreft dat de sterrenhemel. Dus zover we kunnen kijken, de kosmos en de wolkenhemel, maar niet de derde hemel. Want God gaat echt niet verhuizen, God gaat echt niet in de staakerven om die hemel te vernieuwen. Nou. Ja, ik zeg het namelijk heel plain om u te doen voorstellen, om u te doen geloven. Beweeg de mensen tot het geloof dat Gods huis, zijn woonplaats, eeuwig is en onveranderlijk. Net als God onveranderlijk is. Dat is goed verstaan, want hier wordt er gesproken over het hemelleven. En dan betreft het de triomferende kerk in de derde hemel, want die is eeuwig bij God. Bedrijf vreugd over haar, gij hemel en gij heilige apostelen. En die hemel die blijft onveranderd, onvernieuwd. Want die is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En dan valt Johannes voor de voeten van de engel om hen te aanbidden. Want met zulke machtige openbaringen, Johannes die komt het aan te verwerken. En nou spreek ik over Johannes als mens. Als je nou werkelijk enige zelfkennis hebt en je staat voor rekening van Christus. En dan kom je toch tot de erkenning dat je maar zo'n piepklein geloof hebt. Johannes zal waarschijnlijk wel een groot geloof gehad hebben, maar voor dat grote geloof, want we moeten overgaan in aanschouwen, voor het geloof is alles nog maar, ja, als het ware gefilterd. Als het ware gefilterd. En ik viel neder voor zijn voet om hem te aanbidden en zeide tot mij, hij wordt gelijk gecorrigeerd. En daar moet je ook op letten, de kerk van Christus wordt van Gods wegen altijd bestraft, gecorrigeerd. Hier gebeurt het gelijk. De engel had er geen gras over groeien. De engel, die stelt het niet uit, hij verpakt het niet in allerlei vrome woorden. Nee, rechtstreed, zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Nou, dus heel kort op de bocht, dat moet ook de weerlegging zijn. Een weerlegging, daar is de kerk toe geroepen, bestraft dan ook alweer. Weerleg ze, al die valse leugenprofeten. Maar dat moet wel genuanceerd in zijn werk gaan. Ik heb wel eens brieven gelezen, er zat geen nuance in. Er was één grote scheldpartij. Dan wordt Gods naam belasterd. En daar moet ik echt niks van hebben. Hoewel ze ook zullen zeggen dat Johannes de Doper, die voerde een scheldpartij. Nou, laat ze het maar zeggen. Straks sta je van God met die laster, want dat is ook laster. Als je het getuigenis van Jezus, zoals de engel die zegt, scheldpartijen noemt, ja, dan zeg je ook dat Christus de duivel heeft gelasterd. Zover gaat het in onze dagen, want de duivel die moet de handen worden opgelegd en Christus mag overboord geworpen worden, want het gebeurt ook onder de Joden. Als de Heer gaat separeren, dan slepen ze mee naar de steilte van de rots om hem in de diepte te pletter te gooien. En ze doen net in onze dagen alsof het niet zo erg is met de Reformkerken als met de Joodse kerk. Laat me toch niet lachen, laat me toch niet wenen eigenlijk. Dat is nog veel erger, nog veel erger. Die afval van de Joden, die wordt nou ook openbaar onder heel de Christianity. Waarschijnlijk werkt de Heer nog sterk in landen zoals Noord-Korea, China, waar alles diep in het verborgen moet geschieden. Komt hier ook om. Kijk, je kan ook in deze hoofdstukken lezen dat de duivel zijn legers bijeenvergadert om die laatste krijg tegen God en Christus te strijden. En dan leven ze in een droomwereld, in een waandenkbeeld dat ze die strijd winnen kunnen. Ja, het is verschrikkelijk, maar die ruiter op dat witte paard, die heeft nog ineens legers van engelen nodig om die strijd aan te gaan, want die strijd is al gestreden. Het is al gewonnen. Net voor de laatste trap van zijn verhoging, en dan zal de Heere al die koningen, want daar wordt hiervan gesproken, van die goddeloze koningen. En ik zag het beest en de koningen der aarde en al hun heerlegers vergaderd om de krijg te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn heerleger. En het beest werd gegrepen wat er daar gebeurt. En met hetzelfde valse profeet die de teken in tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. En deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs met die brand van vuur en zilver. Dus ook die eindoverwinning staat al verzegeld in de overwinning die Christus behaald heeft over dood, hel en graf, zonder vlees en eigen gerechtigheid. Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen. Want hij heeft op zijn kleed en op zijn dij deze naam geschreven. Koning de Koning en Heere der Heren. En als je nou daarin geleid wordt. Want ik wil dat woord van studie maar niet gebruiken. Want dan gaat het weer op de intellectuele en rationele toegenomen. Nou, wij hebben geen verstand van Gods woord bestuderen. Ik heb ooit eens een dominee horen zeggen. Ja, je zou ook verantwoording moeten afleggen van de voorbereiding van je preek. Die zullen dan allemaal veroordeeld worden, omdat dat allemaal, wat zegt het woord, hout, hooi en stoppelen zijn. Die op dat, nog geen eens op het fundament gebouwd, want dat hebben ze allemaal verloochend. Het bloed van Jezus Christus, de rechtvaardiging van de goddelozen, wordt kerkbreed verloochend. Ze zijn allemaal verstrikt in die wedergeboorte weer, van lieverlee. Zo stilletjes, hè, op God aan werken, forget it. Een mens werkt op de hel aan. Ik weet het uit mijn eigen leven. Plankgas naar de hel, dat is onze weg. Daar hebben we vrijwillig en moedwillig voor gekozen. Plangas naar de hel. Ja, en dan stuurt de Heer nog zo'n evangelist. Net als Naaman de Syriër. Ik lees er mijn eigen leven in. Echt waar. Dan heeft hij nog een paar van die evangelisten meegestuurd. Die hadden geen mondkapje voor. Al die onzin in onze dagen. Als er één in lockdown was, was Naaman het wel. Je leest er helemaal niet van. Want die heidenen, die geloofden niet in die Joodse lockdowns. Dat was natuurlijk wel heidendom, want melaats, dat werd bestempeld door de wet van Mozes als onrein, niet als besmettelijk. Dat heb ik u onlangs uitgelegd. Melaatsheid is niet besmettelijk. Maar die Naaman die kreeg per evangelisten mee. Vader, zeggen ze, vader, wat een verhouding, zeg hij. Wat een verhouding om heilig jaloers op te worden. Die Naaman, dat was wel zo'n innemende legergeneraal. Hij was maarschalk. Unbelievable, hoe goed die heidense generaal omging met zijn mannen. Het was gewoon een vader-en-kind verhouding. En dan worden de overwinningen behaald, dat kan ik je vertellen. Dat kan ik je vertellen, want dan gaan die soldaten voor je door het vuur. Niet als je ze neerslaat en neerveld en uitschelt met van die schrille commandobevelen. Naaman die hoefde zo hard niet te schreeuwen. Ze gingen bijvoorbeeld voor hem door het vuur. En dat lees je ook van John Patton, de beste generaal, in horizontale zin, die Amerika ooit heeft voortgebracht. De soldaten gingen voor hem door het vuur, want dat was nou een generaal, helemaal in tegenstelling met die Montgomery van Engeland. Patton kon je altijd vinden in de front of de strijd, aan de frontlinie. Hij zat voorop op de tank, de kogels vlogen om zijn oren. En dan zat hij met zijn verrekijker te kijken, als geweldig strategisch inzicht. En dan gaf hij de achterhoede bevelen, hierheen, daarheen, zus, zo. Ja, Michiel Adriaans van de Ruiter had er ook wel van die strategie. Jefta, hoerenkind, net zoals Naaman, doch, melaats. Doch was een hoerenkind. Een ontzaglijke militaire strategie. Ja, dat kunnen sommige personen zijn daarmee bedeeld door de heren, want Jefta voerde ook een heilige strijd. En van George Patton was gewoon een liberaal, maar... Om het maar eens even aan te duiden dat zulke gevallen kunnen ook als voorbeeld in de prediking worden aangehaald. Omdat hier ook van een strijd wordt gesproken. Ik zag het beest en de koningen der aarde en hun heerlegers vergaderd. Hè, die laatste strijd in het dal van Armageddon. Er worden ook filmen over gemaakt. Het zijn allemaal spotfilmen natuurlijk. Maar wat er in filmen allemaal niet kan worden nagebootst. Nou, die techniek is echt ongelooflijk. Het is wel te doorzien, want kijk, als zulke evenementen allemaal gefilmd worden, daaraan kan je zien dat het allemaal namaak is. Want bij die vreselijke evenementen die in werkelijkheid plaatsvinden, daar is niet altijd de filmer bij, die van A tot Z, want dan komt hij er bij om. Dus daarom kan je al zien en doorzien waar de bron gelegen is. Maar deze strijd, die zal echt gevoerd worden en... Alles wordt ervoor in gang gezet, die Klaus Schwab, als je die aanhoort, ik heb er vanmorgen iets van genoemd, dus alsof je de duivel zelf hoort spreken. En dat hele reverdom volgt die koningen, waarvan hier gesproken wordt dat God hen zal werpen in de poel des vuurs, die brandt dan van vuur en zulte. Want die hebben allemaal hun zielen de duivel verkocht. Dat is wel heel zeker, als je dat niet ziet, dan kun je geen eens een christen genoemd worden, nog geen eens een uitwendig christen. Want er wordt in onze dagen wordt het werk Gods niet meer opgemerkt. Weet je nog die dominee die zegt, ja, het begint wel een beetje te lijken op het teken van het beest. En een week later neemt hij alles terug. Daar heeft hij heel de priesterschaar mee getekend. Want, nou, hij zei nog wat, dat sens maakte. Maar ze nemen het gelijk terug, want dan gaan ze overdenken wat ze gezegd hebben. En dan schrikken ze ervan terug. Want hoe zal die erover denken? Hoe zal die erover denken? Dat laat mij Siberisch koud, hoe mensen erover denken. Tante Lene zei altijd, hoe denkt God over ons? Zijn we bij de Heere bekend? Staan we in zijn boek geschreven? In het boek des levens des lams. En het beest werd gegrepen met hetzelfde, de valse profeet. Ja, we lopen nou wel even op de stof vooruit. Want die engel die daaruit gaat op het witte paard, dat is Christus. In de hemel wordt die heerleger samengesteld. In de hemel volgde hem op witte paarden gekleed met wit en fijn lijnwaad. Die heerscharen, dat grote heer van engelen, van duizenden miljoenen engelen. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. Want de heidenen, zo wordt het genoemd, zo wordt ook het pausdom genoemd. God beziet ze gewoon als heidenen. En dan wel zulke heidenen, die bewaren godsdienst met de gruwelijkste afgoderij vermengen. Kinderen aan de molen offeren, het wordt in onze dagen is het een trend geworden. En de dominees promoten het. Ze waarschuwen niet, laat staan dat ze de censuur hanteren. Die Kortikin, die war criminal Steven Staaij gewoon hun gang laten gaan. Ben je dan een knecht van God? Nou, absoluut niet. Dat lees ik nergens in Gods woord. Eli laat het enigszins na. Hij heeft ze wel gewaarschuwd, hoofd niet in Pina's. Om de tucht toe te passen. En hij was al een oud man, dus je kunt niet zeggen dat hij vroegtijdig gestorven is. Maar dat hij zijn nek brak was wel een oordeel Gods. Hij viel met een schrik in de hemel. Maar toen de Heer de tucht ging handhaven over Hofni en Pinhas, ja, toen sloeg hij ze dood. En het dreunde van de godsdienst in die vallei met die strijd tegen de Filistijnen. Ze hadden de ark meegevoerd, ook op blasfemie, pure blasfemie. Er zat geen druppel geloof bij. En toen heb God met hen afgerekend en de ark is weggevoerd door de Filistijnen. De eer is weggevoerd. Die vrouw van Pinhas die had nog het meeste werk ermee. Veel meer als Eli. En het was ook een godvrezend man. Hij dacht eerst dat Hanna dronken was. De onvruchtbare Hanna. En toen moest hij erkennen. Ja, toen moest hij ook nog bij God vandaan haar zaak bevestigen. Dat haar beden van God verhoord zou worden. Oh, wat zijn die geschiedenissen. Maar dat zijn heilsgeschiedenissen. Die zijn het herkauwen zodanig waard. Als je het niet doet, dan ben je een heiden. Als je het niet doet, dan ben je een heiden. Want in onze dagen en in alle tijden, het keert altijd weer weder de afgoderij in een andere jassie. En als we door de prediking daartoe niet zijn voorbereid, want die vrouw die gaat zich waardig voorbereiden, de bruid van Christus, die gaat zich waardig voorbereiden. En dat geschiet ook middelijk. Dat geschiet ook middelijk. Alles geschiet middelijk. Tenzij de Heer er belang bij hebt om met een hemelse interventie rechtstreeks te handelen, in te grijpen. En dat gebeurt ook. Maar in het algemeen gesproken werkt de Heer door zijn knechten. Hij zal het om zijn knechten wil doen. En door de profeten en door de apostelen, die zijn allemaal zwanger geweest van het werk Gods. Ja, en dan hoef je er niet toe aangedreven te worden om daarin bezig te zijn. Want de Heilige Geest hou je daarin bezig. En dat gaat onder je werk door. En soms moet je ondervinden dat je net zo godvruchtig bent als het paard van de groenteboer, zegt Philpot. Maar dat ben ik ook van harte bijgevallen. Want zo is het absoluut. Al was het maar een dag dat je geen gedachte kon denken ter ere Gods. En dan ben je net zo vruchtbaar als het paard van de groenteboer. En als je nou maar altijd in hogere sferen verkeert, ja, dat kon wel eens heel gevaarlijk. Dat kon wel eens van de duivel zijn. Dat kon wel eens van de duivel zijn. Want we krijgen geen twee hemels. Nee, absoluut niet. Geen pilaar heilige, houd God erop na. Kijk maar naar Johannes. In hoeveel zaken is hij niet geleid in de hemelse dingen? Hij zag een visioen en dan zag hij het hemelse Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Grotere openbaringen zijn er haast niet te lezen in Gods woord, behalve dan die optrekking van Paulus tot in de derde hemel. Nou, Johannes heeft er ook wel van gezien. En dan valt hij nog in afgoderij voor die engel neer. Nou, waar moeten wij dan aan komen? Waar moeten wij dan aan komen? En die afgoderij, dat is een trend geworden. Niet in de gestalte van Johannes. Nou, absoluut niet. Maar in een veel meer afgodische gestalte. Dat men van teksten geïsoleerde waarheden maakt. En het hart daarop zet. Dat zie je met het geval van de gehoorzaamheid aan de overheid. En dat is nou tot wet verheven binnen dat refendom. En de grootste goddeloosheden gaan ermee gepaard. Gaan ermee gepaard. De verloochening van Gods naam. Gods naam wordt kerkbreed gelasterd. En ze beroepen zich allemaal op die tekst. Onder het mom van kan er zoveel ongerechtigheid plaatsvinden. Nou, tota scriptura. Tota scriptura. Dan moet schrift met schrift worden vergeleken als daar misbruik in het spel is. Want zijn ogen zijn als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Die niemand kende dan hij zelf. Zo is het ook met de wedergeboorte. Dan krijg je een nieuwe naam als je die mag ontvangen die niemand kent dan jezelf. Ja, en God weet er natuurlijk ook van. Want van die naam die Jacob kreeg te Peniel, Israël. Nou, daar wist Jacob van, maar dat kwam van God. Gij zult niet meer Jacob geheten worden, maar Israël. Vorst Gods betekent dat. Want gij hebt u vorstelijk gedragen. In die strijd met Christus. Een man worstelde met hem. Jacob mocht hem overwinnen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat Jacob sterker was dan God. Ik heb dat ook al iemand horen zeggen. Dat is natuurlijk niet zo. De Heer liet zich. Dat is nou wat de Heer aan het geloof geeft. Het geloof overwint God. Maar niet zodanig dat je God wordt. Kijk, daar heb je de afgoderij. Die vergoddeling van het vlees. Van het vrome vlees. Dat is de godsdienst in onze dagen. Ja, en dat is allemaal van de duivel. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. He, dus Johannes die krijgt daar een vergezicht. Televisie kan je dat noemen, dat is het vergezicht. Stefanus kreeg ook een vergezicht. Een televisie. En zag hij Jezus staande als geslacht. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat was genaamd getrouwd. Dat witte paard dat is een symbolische betekenis voor de overwinning. Wordt zo gezegd. Een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig en hij doordeelt en voert krijg en gerechtigheid. Dat witte paard, het blanke paard van Gods gerechtigheid, kan je ook zeggen. Christus zit niet letterlijk op het paard. Nou, dat is allemaal beeldspraak wat hier staat. Anders beeldspraak. Maar die strijd wordt gestreden, die eindstrijd om de duivel met zijn heerlegers nog een keer zodanig te verslaan, want het lijkt net alsof de duivel regeert in onze dagen. Het lijkt, het is natuurlijk absoluut niet zo. Dat te denken is al blasfemie. Maar Gods volk kan er gedurig mee bestreden worden. Als je ziet dat ze overwinning op overwinning behalen. En wet na wet invoeren om heel de wereld communistisch te maken. Want daar gaat het heen, daar gaat het echt heen. Om net te doen als wat in Noord-Korea en China al gebeurt. Zoveel mensen, concentratiekamp in. Afslacht in organen, collecten. En er worden miljarden aan verdiend. We leven in een horrorwereld. Een horrorwereld. En het kwaad wordt goed geheten, het goede kwaad. En er is geen ontwaking. Nou, dat is het grootste oordeel wat je maar bedenken kan. De Heer houdt zijn kerk. Oh ja, maar we lezen ook in Gods woord dat Jacob dun geworden is. Zo flinterdun geworden. Je kunt er nauwelijks nog één vinden. En als je daar enig geluid hoort, dan denk je al dat dat is. Nou, dat heb ik ook al afgelegd. Het zijn dikwijls de grootste verraders. Die dienen zich heel nederig aan. We hebben ze hier ook al gehad. Nou mensen. Nou, dat zijn allemaal van die orpas. Maar geen Ruts. Want Rut. Weet je wat van Rut kenmerkend is? Standvastigheid. Standvastigheid. En ze liet zich door Naomi niet ompraten. Want dat was een beproeving. Ga toch heen naar je afgoden meisjes. Naar Orpa ging. Maar Rut kleefde haar aan. Dat is de kerk van Christus. Die kleeft Christus aan. Omdat Christus die geestelijke magneet is. En zodanig magneet. Die de zijne nooit verliest, nooit uit het oog verliest. Die magneet der liefde, die band der volmaaktheid, die zal nimmer verbroken worden. Nimmer verbroken worden. Ook al zegt David, als de Heer zijn aangezicht verbergt, blijft toch die band in stand. Want ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zal ophouden. Waarom is Gods volk zo dikwijls in de ellende? Omdat ze in Christus geloven. Heel eenvoudig. Ja, in de wereld zult gij verdrukking hebben, aanvallen. Angst staat er eigenlijk. Niet een wettische angst. Nee, geloofsangst. Want David die zat altijd in over de Ere Gods. Daar word je zwanger van. Als je niet zwanger bent van de Ere Gods, zegt tante alleen, ben je niet bekeerd. Nou, zet daar die dominees maar eens naast in onze dagen. Ze kunnen het helemaal niks schelen als de Ere Gods vertrapt wordt in de straat of naast voren. Scheelt ze helemaal niks. Of de mensen bekeerd worden, scheelt ze ook niks. Want ze vergelijken die kerk waarvan ze lid zijn met de kerk waarvan Christus zegt, en deze gemeente zal niet door de hel overweldigd worden. Het is toch verschrikkelijk, mensen. Daar wordt de kerk met een hoofdletter mee bedoeld. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen ze niet overweldigen. Dat is de kerk van Christus, dat zijn niet de oud-gereformeerde en de gereformeerde gemeente. Hou op met die afgoderij. Ja, en dan gaan ze naar homo besluiten, gaan ze avondmaal vieren. Ik zie die dokter Spijker, ook al overleden. Ik vrees dat al die mensen in de zonde sterven. Ik wil geen oordelen zijn, maar als er zulke roepende zonden bedreven worden. Nou, dan kun je wel doen alsof dat allemaal van God is, maar dat is niet van God. Want er wordt zoveel godsdienst bedreven zonder God, een godloze godsdienst. Ja, en het is allemaal vermengd met de gruwelijkste afgoderij en de gruwelijkste handreikingen die er maar bestaan. En er is geen ontwaken. Nou, dat betreft zijn oordelen. Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft. Maar ook haar bijwijven, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. Nou, en dat woord hoererij, dat heb ik vanmorgen gezegd, dat is breder als dat wij hoererij verstaan. Dat is veel breder, is veel dieper, gaat veel dieper. Want de gruwelijkste satanie gaat ermee gepaard. En dat hij het bloed zijn dienaren van haar hand heeft gewroken, want die hoererij, dat is ook wel gebleken in de tijd van voor de reformatie en ten tijde de reformatie en na de reformatie, dat er zoveel bloed vergoten is. De christenvervolging, die wordt nou weer geïmplementeerd. Beide, die zal er alles aan doen, die is daar geselect, die is daar op die zetel gezet om heel veel christendom uit te roeien. En het Amerikaanse christendom, dat is al zo oppervlakkig als een zeilboot. Ja, als de woorden daar nog waar zijn. Ik heb in Amerika een beetje rondgereisd, maar het wezen des geloofs, ik zeg niet dat er het helemaal niet meer te vinden is, maar dat is er nauwelijks. Er is ontzettend veel godsdienst. En het meeste is baptisme. De zuidelijke baptisten, ze gaan allemaal mee, ook overstag met die homo-wetten. Dat blijkt wel dat heel die westerse christianity die gaat ten onder. Omdat ze allemaal hand in hand gaan met Rome en daar deel van uitmaken. En de leer van Christus op alle gebied vervalsen. Want als het wezen eruit is, dan is Christus eruit. Dan is de Heilige Geest er niet eens in. En een stem kwam uit de troon zeggende: looft onze God al gij dienstknechten en gij die hem vreest, bij de kleine groot. En ik hoorde als een stem in een grote schare, als een stem vele water, een stem van sterke donderslagen. Dus dat blijft niet verborgen. Dat getuigenis blijft niet verborgen. Johannes moest alles opschrijven in een boek. En samenbundelen en die sturen naar de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. Want het moest allemaal gelezen worden. De brief van de ene gemeente moest ook de andere lezen. Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. En tot in alle eeuwigheid. Het is niet alleen de verleden tijd. Het is ook heden en toekomende tijd. Dat is nu komt de tijd dat hij al zijn vijanden onder zijn voeten zal gebracht hebbende. En het rijk des antichrist, des satans en der wereld vernietigd hebbende alleen zal heersen. En kijk, je zou nou zeggen, er is nog wedijver. Want de duivel die zoekt altijd Gods eer te roven, zijn naam te besmeuren, te belasteren, zijn volk te belasteren. Maar de komende dag, dan is dat finaal over. Dan is dat finaal over. Ook met die westerse leiders die hun ziel in de duivel hebben gekocht. Dus in één dag is dat over. Die eindstrijd geschiet voor de wederkomst. Voor de wederkomst, want anders zou er niet staan dat al die kooplieden, die zullen rouw bedrijven, want ze kunnen hun handel niet meer bedrijven. Ze kunnen hun waar niet meer verkopen. Dat is niet meer als de Heer Jezus is wedergekomen. Dan is dat ook opgehouden te bestaan. Dus dat vindt plaats voordat de Heer wederkomt. Zal die eindstrijd, die zal die aanvoeren en die vijanden zullen in één dag met Rome allemaal verwoest worden, verbrand. En je kan het vergelijken met het hemelvuur wat over Sodom en Gomorra is uitgestort geworden. We zullen er iets van zien met mij. En wel van Psalm 17 en daarvan de versen 4 en 5. Maak u wel dan wonderbaar. Gij die uw kinderen wilt behoeden, ook in tijden van oordelen en rampen. Voor vijandsmacht en vreselijk hoeden en beschermt in het grootste gevaar in vers 5. Zo zoeken mij vergeefse God de bozen die mij fier omringen, mijn haters die mij stout bespringen en juichen om mijn naderend lot. Ja, de Heer staat ervoor in. Niet dat het altijd lichamelijk goed afloopt met de kerk in de hoofdletter, maar hij slaat hun zielen gaar. 4 en 5 van Psalm 7.
Oh,
van der Staaij zeggen, vind ik niet verstandig om die abortuswet in één keer van tafel te schuiven. Dus God is niet verstandig in zijn ogen, want die gezegd heeft, ga je ze ook niet doodslaan. Dat is niet verstandig, zegt van der Staaij. Dat moet je geleidelijk aandoen en dan heb je maar te stemmen voor een abortuslimiet van 40.000 in plaats van 50.000. Dan moet je er eerst 40.000 neerschieten en in stukken hakken. En dat is allemaal geoorloofd, dat noemen ze allemaal christelijke politiek in onze dagen. Nou, je komt er begot niet doorheen en met zulke spottaal, met zulke blasfemie. En wat er natuurlijk ook openbaar komt in deze hoofdstukken, er wordt in één keer een eind gemaakt, ook aan al die kerkelijke entertainment. En we hebben het er vanmorgen al even over gehad. De jeugd wordt natuurlijk met entertainment bij de kerken gehouden. Ze houden het niet, want een wet beteugelt de zonde niet, ook niet de regels die men implementeert om de jeugd bij de kerk te houden met allemaal goddeloze regels. En waar de dominees het meest van genieten. En ook als er godsvrezende dominees zouden zijn, dan zouden ze hun stem daartegen verheffen met macht. Waarom kan je nou onder andere bewijzen dat de protestantse kerken helemaal met Rome in zee zijn gegaan? Nou, ik zal een recent voorbeeld geven. Het boek van Huygen, dat is een godvervloekt boek. En dat vertegenwoordigt puur de Romeinse afgoderij, die Rome bedrijven met Maria, de moeder de zeren. We hebben al die dominees van de christelijk gereformeerden aangeschreven, ook die professoren die zich daarin bevinden. Ik heb dus een kerkdienst, heb ik dan beluisterd van die professor Dr. den Hertog, die dan een schelbrief terugschreef, dat hij het opnam voor dat vervloekte afgodsboek van Huygen, zijn collega natuurlijk. Maar die kerkdienst die was vol met popmuziek, wat die professor den Hertog dan naar voren bracht. Dat was ook allemaal in strijd met Gods woord. En de tweede helft van de dienst, daar ging dan een vrouw voor, zogenaamd voor de kinderen. En die vrouw die ging voor in gebed en die leerde ook uit Gods woord. Dus daar heb je nou een bewijs dat heel die christelijk gereformeerde kerk, en daar vormt de gereformeerde gemeente en de oud-gereformeerde geen uitzondering op. En de HHK die vormt daar geen uitzondering op. Maar daar heb je nou een helder bewijs dat die protestantse kerken naadloos meedansen met de hoer op het beest. Dus daar is geen enkel kerkelijk tegengeluid tegengekomen en Gods naam wordt gruwelijk gelasterd en het gaat als broodjes over de toonbank. Ik werd er in mijn jeugd al mee geconfronteerd met die kerkelijke entertainment, met allerlei fietstochten en als ik dat allemaal op moet noemen, en speurtochten. En nou, als je zo kerk moet zijn, dan ben je helemaal geen kerk. Dan ben je gewoon op het bioscopen af. Dat is allemaal wereldse entertainment en als je dat dan gadeslaat. Ik ben opgegroeid nabij de Stolkse kermis. Ik weet precies wat er daar huist en wat er daar rijlt en zeilt. En als je dan daar het kerkgebeuren naslegt, het maakt totaal geen verschil meer. Het maakt geen verschil. Nou, ze wedijveren met de Stolkse kermis. Al die revokerken, wat betreft het jeugdwerk. En dat komt ook tot uitdrukking in de prediking. Nee, je wordt echt voor de eeuwigheid bedrogen. Het is niet anders. Het is niet anders. Ik moet mijn stem daarover verheffen met macht. Maar er zal een dag komen dat we er ook vreugde over mogen bedrijven. Wat hier geschreven staat, bedrijft vreugde over haar. Over haar ondergang. Want zij is in één uur verwoest geworden. Dat pausdom, dat antichristelijke koninkrijk. Want er staat duidelijk, ik heb u vanmorgen gezegd, er wordt gesproken van een grote stad, Babylon, die grote stad. Want zij is in één uur verwoest geworden. En dat geschiet dan wereldwijd, die verwoesting. Zoals beide spreekt, hij spreekt in het kader van het goddeloze Babylon. En dan moet je dat goddeloze, dat zijn zulke roepende zonden, die kunnen niet meer worden vergeven. Want er staat in Openbaring 14 dat ook die oogst, die moet rijp worden. Die oogst moet rijp worden. Voordat God zijn engelen uitzendt om die oogst te maaien en in het eeuwige vuurgloed zal starten. Die westerse leiders staan allemaal in het kader van het grote Babylon wat verwoest zal worden. En die zullen ook persoonlijk door God met die laatste strijd gegrepen worden door de engelen en in het eeuwige vuur geworpen worden. Omdat ze ook hun onderdanen hebben misleid, geterroriseerd. Want als je nou de waarheid wil vertellen, publiek wil vertellen, word je uitgemaakt voor een terrorist. Zo erg is het geworden, zo erg is het geworden. Er worden wetten, en niet alleen hier in Noord-Amerika, maar wereldwijd. De wereldse klokkenluiders die worden al vervolgd. De geestelijke klokkenluiders zijn er niet. In heel het Reventom is er niet één klokkenluider. En dan bedoel ik een klokkenluider zoals Van der Groet dat was. Hij heeft zijn eigen waardig met de vrijmaakplicht vrijgemaakt van de roepende zonde van land en volk. Die man die kan niks meer verweten worden. Maar al die dominees, het bloed zal van hun hand geëist worden. Omdat ze de vrijmaakplicht onder de schoenen vertrapt hebben. Daar willen ze niks mee te maken hebben. Kort zegt dat openlijk. Die tijd heb ik gehad, zegt hij. Nou, dan kom je tijd nog. Jouw dag komt. Want God laat niet met zich spotten. Met zulke bravoure. Hier ook. We hebben het opgezongen. Hun mond is vol van hovedij. Nou, daar heb je nou de oud-gereformeerde hovedij. Want die moet allemaal ingezegend worden. Die war criminals, Steven Staaij. Heeft hij nog nooit een kwaad woord over gezegd. Die hoeft er helemaal geen kwaad woord over te zeggen. Maar ze produceren alleen maar kwaad. Horror! Het zijn criminals van de eerste orde. Nazis zijn het. Landverraders. Het zijn allemaal feiten. Ik heb het met de feiten gestaafd. Je kan het in alle artikelen bij terugvinden. Met name in Gods woord. Want hier staat geschreven dat God ten oordeel komt. Opdat de vogelen worden uitgenodigd door de engel staande in de zon. En hij riep met grote stem zeggende tot alle vogelen die in het midden des hemels vlogen komt herwaarts. En vergadert u tot het avondmaal des grote gods. En daar zal Steef en Staaij geslacht worden en door de vogels worden gegeten. Dat was ook de profetie van Jozef in de gevangenis ten aanzien van die bakker, van die droom van die bakker. Hij zegt, ik ken er niks anders van maken als God in mijn hart gegeven heeft. U zult worden opgehangen en door de vogels gegeten worden. Opdat gij het vlees eet der koningen en het vlees der oversten over duizend en het vlees der sterken en het vlees der paarden en degenen die erop zitten, die roemen op paarden en wagens. En het vlees van alle vrije en dienstknechten, kleine en grote. Die hun dienst hebben besteed in de dienst van de duivel. En ik zag het beest en de koninklijke raden en al hun heerlegers vergaderd om krijg te voeren. Oh, die poging om het lam gods te verslaan, om het lam gods te overwinnen, is al de grootste blasfemie ten top. En hem die op het paard zat en tegen zijn heerlegers en het beest werd gegrepen, dat is de afloop van die strijd. Want die strijd hoeft niet meer gevoerd te worden. De Heere treedt ze toch moe en hij grijpt ze allemaal in de nek, om het zo maar eens te zeggen. Dat is de strijd. God grijpt gelijk in. Het wordt geen gekletter van wapens. Nou, hij grijpt ze allemaal tegelijk. En het beest werd gegrepen met hetzelfde de valse profeet, die de teken in tegenwoordigheid van hetzelfde had gedaan. Dus het eerste beest, het tweede beest, de geestelijke antichrist, de wereldlijke antichrist, Londen, Washington DC. En noem al die pappenheimers die daarmee participeren op, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En ook die worden gedood, die worden ook geworpen in de poel die de brand van vuur is zilver. Ja, de overigen werden gedood door het zwaard, maar evengoed in die poel geworpen. En dan moet je niet denken dat dood is in de hel. Nou, want de ziel blijft onsterven. Waar wening is en knersing der tanden. O, welke hoofdstukken zijn dit toch. Ik heb er ooit een boek over geschreven. En zie ik omhaastelijk waar ook de oordelen gods in worden vermeld. Ik weet me nog goed dat een ouderling van Piet Blok, die kwam dat boek kopen. Hij zegt, want er hebben vele mensen in Barneveld dat boek al gelezen. En van die laaghangende oordelen, hij zegt, mijn hart is er zo door bezet. En de grootste bezetting is dat er geen dominee door bezet is. Dat zei die ouderling dan nog. Ja, hij zal al niet meer leven, toch zo'n oud man. Ik zeg, ja man, ik zeg, daar wordt allemaal overheen gepreekt in onze dagen. En dat is ook zielenbedriegen voor de eeuwigheid. Om de schapen, dat eindoordeel, wat op naam van Christus, de overwinning, wat dat betreft op naam van Christus staat, dat hele reverdomme klaargestoomd voor de aanvaarding van het teken van het beest, die de teken in tegenwoordigheid van de cel gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Verleid had door Steven Staaij. Die figuur is dan echt symbolisch voor dit kwaad. Absolute waarheid. Die het merkteken van het beest ontvangen hadden, dat is wel eigen schuld. Als je eigen hebt laten verleiden, dan ben je in ieder geval niet het eigendom van Christus. En dan ontvang je dat teken alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, want je moet de overheid gehoorzamen, maar dan betekent dat de eeuwige verdoemenis. Als je zo denkt en als je zo handelt. En deze twee zijn levend geworpen, dus die valse profeet en het beest, de valse profeet dat is de antichrist, en ook die wereldlijke antichrist, die verdwijnen in die poel die daar brandt van vuur en zilver. En al hun aanhangers die zich niet hebben bekeerd. Ja, nou als dat dan nog zeg maar in mijn jeugd gepredikt zou worden, zou ik het haast niet geloven. Want er was nog een volk gods ruim in getal. Maar in onze dagen is het ontzettend gewoon. Je hoort helemaal niks meer wat dat betreft. Geen getuigenis meer klinken. Je wil dan zeg maar met die bewustmakende artikelen, wat die journalisten dan in Oekraïne allemaal openbaren. En ik heb pas weer een artikel gelezen van een soldaat die is wedergekeerd. Hij zegt nou wat daar gebeurt, het is allemaal echt het tegenovergestelde wat de media je probeert wijs te maken. Die Zelensky, dat is een grote moordenaar. Hij zet zijn eigen mensen voor het vuur. Hij slacht ze af. En dan zegt hij dat Rusland had gedaan. En dat wordt allemaal door het ED naadloos overgenomen. En die van de staat die wil beweren dat Rusland aan het verkrachten is en dit en dat. En toen het in Libië zodanig ervoor stond, hè, dat daar een anarchie ontstond. Toen Gaddafi werd vermoord, toen stond hij in zijn handen te kloppen, een historische dag. Nou, je zal echt door God verdoemd worden, want ik geloof niet dat die mensen tot bekering komen. Daar geloof ik absoluut niet meer in. Ik zeg niet dat God het niet kan, maar als de Heer zulke blasfemische blaffers overgeeft aan het oordeel naar het goeddunken van hun eigen hart. Hij heeft heel zijn leven al God geblasfemeerd met politiek. En alle dominees lopen er mee. Kort collecteert ervoor. Ja, en hij zegent alles in. Wat God verdoemt, zo moet ik het maar zeggen. Ze zegenen alles in wat God verdoemt. Dan kom je er bij God niet doorheen. Nee, dan geef je alle bewijzen dat je valse leraar bent. En dat je aan de kant staat van de Babylon. Of je staat in dat Babylon. In geestelijke zin bevind je eigen in dat Babylon. En dan gaat God verwerpen, gaat God verdoemen, gaat God vernietigen. En alles wat ertoe behoort ook daarom. Je moet je eigen niet blind staren op een geïsoleerde stad Babylon. Het is een koninkrijk. En dat is wereldwijd. En degene die daar hun meewerk aan verlenen, in profane zin of in verleidende zin van ja, ik wist het niet. Nou, daar kan je eigenlijk niet meer op roepen. Want het wordt in onze dagen ook heel duidelijk gezegd wat dat nou allemaal inhoudt. Wat Klaus Schwab uitbraakt, wat Bill Gates natuurlijk achter de schermen allemaal doet en komt ook steeds meer openbaar. Was een grote vriend van Epstein. Het zijn allemaal pedofielen, dat kan ik je verzekeren. En omdat Steve de Bruin naar hun mond spreekt, die zit er ook tot zijn oksels toe in. Dat ken je anders. Dat ken je. Een mens geeft uit wat erin zit. En dat is allemaal oud gereformeerd. En kort, die eist geen tuchtmaatregel. Kort, je bent een valse leraar. Met al je vrome woorden. Want daar geef ik niks om. Daar geeft God ook niks om. Vrome woorden geeft God niks om. Het moet waarheid zijn in het binnenste. En dan kan het niet bestaan dat je dat kleed van Christus dat met bloed geverfd is aan de kant gooit en je eigen religie, je eigen ideeën op de voorgrond zet. Het is allemaal eigen gerechtigheid natuurlijk. Al die interviews, je wordt er zat en ziek van. Het is allemaal een herhaling van het eerste. Nou, en dan zegt hij in die brief aan Jury, en dan schrijft hij, ik heb 100 dikke boeken schrijven over de vervolging die ik om Christus wil geleden heb. Daar moet ik echt om lachen, want dat ligt hij allemaal bij elkaar. Dat is allemaal bij elkaar gelogen, want in die interviews geeft hij tegenovergestelde weer. En dan ontvangt hij bossen met bloemen. En dan ontvangt hij allemaal mijn levende e-mail. Het ene kan het andere niet bestaan. Het is leugen en bedrog. Nou, daar val ik niet voor. Nee, nee. Kijk, die Mordechai, die standvastigheid van Mordechai, die onbuigzaamheid van Mordechai. Niet ene dominee heeft er 1% van. Ze waaien met alle winden mee. Omwille van eigen hachie. Omwille van eer, positie en eigennaam. Nou mensen, dat gaat de Heer echt allemaal vernietigen, want dat staat hier duidelijk beschreven. En ook een bewijs dat degene niet tot het avondmaal van de bruiloft des lams geroepen zijn. Die geven wel een prediking, iedereen wordt geroepen, maar ze verklaren nooit wie het zijn die geroepen zijn. Want dat zijn de uitverkorenen. Daar heb Christus zijn bloed voor gestort en voor niemand anders. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Tijd is weer om, gemeente. Heel ernstige hoofdstukken, daar horen ook 17, 16, 15 en 14 bij. Dat is één geheel en je moet het ook in één geheel lezen. Ja, ik zeg niet maak er studie van, want als de Heer op het hart bindt, liefde zoekt te kennen. En niet om die dingen te willen weten om het weten, nee. Maar wat je getuigenis moet zijn, hè, dat wil de Heilige Geest ook je opleggen in de weg van de middelen. In de weg van de middelen. Als het hier nou over gepreekt wordt, als het goed is, word je daar werkzaam mee voor Gods troon. De uitbreiding van zijn koninkrijk blijft nog van kracht, want zolang de Heer niet weder is gekomen, brengt hij de zijne toe. Dat is natuurlijk onbetwist, onbetwist. Want ik bemerk het tot aan de verleiding der wereld. Dat betekent niet dat elke prediking vrucht draagt, want maak het hart van het volk vet. Ja, dat is allemaal sowieso verloren. Dat is al een grote verloren zaak. Maar toch hebben ze het moeten preken, opdat hun veroordeling des te zwaarder zou zijn. Een mens wil toch altijd nog wel barmhartiger zijn dan God. Ik ben niet gekomen om vrede op aarde te geven, want dat vrede op aarde in de mensen van het welbehagen staat er natuurlijk. En daar hebben ze allemaal vervalst. Maar veel in verdeeldheid, zegt Christus. Van die Christus wil niemand wat weten. En van die psalmen Davids, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tot en met 17, wil niemand wat van weten. Dat is helemaal uitgebannen in de prediking binnen de reformatorische kerk. Eenzijdig evangelie. Het heeft geen uitwerking. Allemaal valse bekeringen. En het blijkt ook allemaal valse bekeringen te zijn. God wat en de wereld wat. Maar gij kunt niet God dienen in de mammon. Christus en de Belial worden samengevoegd. Ben je daar moedeloos over? Nee. Je moet vreugde bedrijven. Dat is het privilege van Gods volk om vreugde te bedrijven over de toekomstige ondergang. Ja, want dat behoort ook tot de enige troost. Ja, ik zou wensen dat ze zich bekeren. Ik zou wensen dat die hele reformatorische priesterschaar zich bekeert, maar het oordeel Gods legt erop. Dat kan ik er niet afbreken. Dat kan ik er ook niet afbidden. Ik kan het niet veranderen. Ik wil het ook niet veranderen. Zijn raad zal bestaan. Hij zal al zijn welbehagen doen. Door degene die hij daartoe gezonden en uitverkoren heeft. Christus Jezus en die gekruisigd. Amen. Heren, uw woord zal eeuwig bestaan. Ik kan geen mens wat aan veranderen. Dat zijn de raadsbesluiten Gods. En in die raadsbesluiten is ook de zaligheid van Sion verzekerd. Met alle beproevingen en aanvechtingen en benauwdheden daarbij gerekend. Want gij hebt gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Heren, kom haastelijk weder, zoals gij het gezegd hebt. Zie, ik kom haastelijk. En mijn woon is met mij. Om een iegelijk te vergelden, maar dat zijn werk zijn zal. Breid uw koninkrijk toch uit, mochten we het nog horen. Deze die is in Sion geboren, om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen 7 en 8 van Psalm 17. Red mij van hen die treimen genoot de wereld. Voor een heilgoed achter, daar gaat God ineens een eind aan maken. Hè? Nog voor het eindoordeel. Daar gaat God ineens aan heel die kerkelijke entertainment, aan dat ruime genot, daar zet God ineens een punt achter. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van een buitengod. Van hen die wilde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moet met de dood en hun kinderen overlaat. En vers 8, 7, 8 van Psalm 17. vruchten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.